Goed. Nog 24 dagen, dan is het kerst. En kerst maakt iets los bij mensen. Dat gebeurt ook hier in de Wegwijzer. Al eeuwenlang herdenken christenen de geboorte van Jezus. Dat doen ze in het bijzonder op 25 december ieder jaar weer opnieuw. Tegelijkertijd woedt al eeuwenlang het debat over de vraag of christenen kerst moeten of mogen vieren. Aan beide kanten zijn even oprechte en toegewijde christenen. Elke partij heeft meerdere redenen waarom kerst wel of dan niet door christenen mag worden gevierd. In mijn verdieping van dit onderwerp, waar wij als oudsten besloten hebben dat we een keertje er iets over moeten zeggen, omdat het soms ook wat onrust in onze gemeente veroorzaakt, omdat mensen tegenover elkaar hier staan, willen wij onze standpunt, hoe wij als gemeente erin staan, eens duidelijk maken. En in mijn zoektocht, in het lezen, in het verdiepen in dit onderwerp, de discussie over kerst, kreeg ik te lezen een artikel in het blad Opwekking. En daar schrijft Ruben Vlag, en ik citeer wat hij schrijft. De discussie over de oorsprong van het kerstfeest als viering van de geboorte van Jezus keert ieder jaar rond deze tijd weer terug. Het feest zou van werelds afkomst zijn en als er al een geboorte te vieren viel, dan zou dat zeker niet in december zijn. Een groene dennenboom zou nergens op slaan en cadeaus aan elkaar geven is het gevolg van het marketinggerichte kapitalisme. Ik gebruik deze woorden bewust, want zo voelt die discussie ook vaak, met veel grote en dure woorden. Ik voeg eraan aan toe, dat maken wij ook mee. Het ligt in de lijn met de discussies over allerlei historische feesten die steeds weer terugkeren. Het gaat vaak over meningen van mensen. Dat is niet alleen over kerst, dat is zijn citaat, daar eindigt zijn citaat. Het gaat niet alleen over de kerst, het gaat over of we wel of niet de Joodse feesten moeten vieren. Het gaat erom als je een demon uitdrijft of de geluiden moeten zijn of geen geluiden. Het gaat erom of een christen wel door een demon bezeten kan worden of niet door een demon kan bezeten worden. Het gaat over Israël, het gaat over wanneer Jezus precies gaat terugkomen. De discussies zijn eeuwen oud. Maar het gaat steeds over de meningen van mensen. En dus hebben de oudsten, wij hebben er al een poosje over gehad en hebben besloten dat er een moment is dat nodig is om rust in onze gemeente te geven, duidelijkheid te geven. En dan vragen we daarin ook respect naar elkaar toe. De vraag dus is wanneer wij te maken krijgen met enig iets, maar vooral zoiets, dan moeten we ons allereerst vragen wat zegt Gods woord daarover. Wat zegt de Bijbel over het wel of niet vieren van kerst? Nou, allereerst wil ik zeggen dat het woord kerst komt nergens in de Bijbel voor. Er zijn ook geen verwijzingen naar een kerstfeest in de Bijbel. Wat er wel zijn, zijn vele verwijzingen naar de geboorte van Jezus Christus. En ik doe even een kort overzicht van wat de Bijbel zegt over de geboorte en de komst van Jezus naar de aarde. De eerste aankondiging van zijn komst vinden we al in Genesis 3, vers 15, waar staat, na de val van de mens en de vervloeking van Satan en de straf dat gegeven wordt aan Adam en Eva, staat, en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen jou en de vrouw, en tussen jouw nageslacht of zaad en haar nageslacht of zaad. Dat zal jou, Satan, de kop vermorzelen en jij zult het hiel van dat zaad vermorzelen. Dan zien we dat God spreekt tot Abram. En Abram, uit de Messias die ooit komen zal, zal voortkomen uit het zaad van Abram. Hij zal komen uit de stam van Juda. Hij zal geboren worden in Bethlehem. En dat is ook heel bijzonder, vind ik. Voor mij is dat een heel bijzonder iets. Dat honderden jaren voor de geboorte van Jezus werd precies gezegd waar hij zou worden geboren. En dat is waar geworden. En zo zijn er meerdere dingen in de Bijbel die van tevoren, lang van tevoren zijn uitgesproken en waar geworden, zijn waar geworden. Hij zal geboren worden uit een maagd, vertelt het Oude Testament ons. Hij zal aanbeden worden na zijn geboorte door herders. Hij zal vluchten met zijn familie naar Egypte. Hij zal Heer worden genoemd. Hij zal de Zoon van God zijn. Zijn komst, zijn geboorte hier op aarde als mens, God die naar de aarde komt, geboren wordt, de natuur van een mens op zich neemt. Zijn geboorte is uniek, zijn geboorte is bijzonder, zijn geboorte is uitzonderlijk. Het is een bijzonder historisch moment. Daar zijn we het, hoop ik, allemaal over eens. God stuurde, daarna zien wij een engel, de engel Gabriel, naar Nazareth. Hij moest bij Maria zijn, een jonge vrouw die verloofd was met een zekere Jozef. Gabriel kwam haar huis binnen en zij schrok hevig. En ze hoorden de woorden die de engel sprak en toen vroeg zij, zei hij, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en zoon van de Allerhoogste God worden genoemd. En God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jacob. En aan zijn koningschap zal geen einde komen. Toen Jozef hoorde dat zijn verloofde zwanger was, wilde hij die relatie afbreken. Maar toen verscheen een engel aan hem. En de engel zegt tegen hem in Matthäus 1, vers 20, wees niet bang, Jozef, je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonde. En toen hij geboren was, kwam een engel naar de herders in het veld. En maakten die boodschap van de geboorte van God die mens werd bekend. Zo, we hebben gekeken naar een aantal dingen die het Oude Testament jaren, sommige honderden jaren van tevoren, bekend maakte over een komst van de Zoon van God naar de aarde. En nu heb ik even een paar genoemd van de dingen die zijn gezegd aan mensen door engelen vlak voor zijn geboorte en vlak na zijn geboorte. En dan een tijdje na, niet rond kerst zoals wij dat vaak ook uitbeelden, maar een tijd later, toen Jezus waarschijnlijk een jaar of zo oud was, toen kwamen er ook drie wijze mannen, of er kwamen wijze mannen uit het oosten, op zoek naar het pasgeboren koningskind om hem eer te bewijzen. Zo, allereerst zeg ik, het woord kerst komt nergens voor in de Bijbel. In al die dingen waar gesproken wordt over de komst van Jezus, vinden we nergens het woordje kerst. Of in het Engels Christmas. En Christmas komt af van het naam natuurlijk Christ. Tweede dat ik wil zeggen is dat de geboortedatum van Jezus onbekend is. Zijn geboortedatum wordt nergens in de Bijbel vermeld. Niemand weet precies wanneer Jezus is geboren. Waarschijnlijk tussen 6 en 4 voor Christus. In het jaar 6 of 4 voor Christus. Duidelijk is wel dat Jezus kwam op het exacte moment dat God had bepaald. Want Galaten 4, vers 4 zegt, maar toen de volheid van de tijd gekomen was, toen de tijd rijp was, toen de tijd dat God bepaald had, er was. Op het juiste moment zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen, opdat wij de aanneming tot kinderen zouden ontvangen. In alle waarschijnlijkheid is Jezus Christus niet op 25 december geboren. Die datum is ook nergens in de Bijbel terug te vinden. Er zijn geen duidelijke aanwijzingen over hoe die datum bepaald is. Een bijzondere waarde, die datum is tot stand gekomen om bijzondere waarde te hechten aan de geboorte van Jezus. Maar nergens lezen wij hoe dat tot stand gekomen is. Nou, daar zijn verschillende theorieën over. Ik noem een paar van de mogelijkheden. En het kan ook een combinatie van mogelijkheden zijn. Maar even dat toen de vroege kerk begonnen was, kort daarna, begonnen ze een bepaalde dag als iets anders te zien dan alle andere dagen. En dat wat de eerste dag van de week, dat zondag heet. En het is de zon, de dag dat in de heidense wereld toegekend werd aan de God, de zonnegod. Maar zij begonnen die dag te houden als de dag waar zij waarden aan hechten. En het werd ook genoemd wel de dag des Heren. In de tweede eeuw, dat was dus al begonnen in de eerste eeuw. In de tweede eeuw werd er een tweede bijzondere dag aan toegevoegd. Het was een speciale dag dat ze zeiden van laten wij ook telkens weer opnieuw vieren het feit dat Jezus uit de dood is opgestaan. Opstandingsdag, wat wij vandaag de dag Pasen noemen. De eerste vermelding van 25 december als de geboortedatum van Jezus lijkt terug te leiden naar de derde eeuw. In de vierde eeuw begon de Westerse kerk met name in Rome en Noord-Afrika de geboorte van Jezus op 25 december te vieren. In diezelfde eeuw pleitte Johannes Chrysostomus, je spreekt zijn naam anders uit dan in het Engels, hij begon ook voor een datum van 25 te pleiten. Hij was aartsbisschop van Constantinopel en hij baseerde zijn argument op de gebeurtenis die plaatsvindt in Lucas 1, vers 8 tot en met 11. Daar werd Zacharias benaderd door een engel toen hij door het lot werd aangewezen om het reukoffer op te dragen in het heiligdom van de Heer. Zijn veronderstelling is dat die gebeurtenis van die gebeurtenis komt overeen met het aanbieden van wierook door een hoge priester op Yom Kippur. En Yom Kippur vindt plaats in het begin van oktober. Als dat zo is, dan verscheen de engel in oktober aan Zacharias. En toen werd zijn vrouw Elisabeth zwanger. Toen zij 6 maanden zwanger is, kwam de engel bij Maria en zei, jouw nicht is al 6 maanden zwanger. Zo hij ging uit van oktober, 6 maanden is zijn vrouw zwanger. Wanneer geboorte van Jezus wordt aangekondigd en Maria zwanger raakt, dat is 6 maanden. En dan is Maria hoe lang zwanger? 9 maanden. En zo van oktober, 15 maanden, kwam hij uit op december. Zo bepaalde hij die dag. 25 december zou een verwijzing zijn naar de datum van het feest van de tempelwijding. Ik weet niet hoe het Nederlands het uitspreken, maar Chanukka vindt plaats op de 25e van de maand Kislev in het Joodse kalender. Dit betekent dat de vroege christenen Kislev eenvoudig die dag eenvoudig rechtstreeks naar december vertaalden. En dan een volgende, en hier zijn dan 2 heidense theorieën en mogelijkheden. 25 december is de datum van het Romeinse feest van Sol Invictus, de onoverwinnelijke of onoverwonnen zon. Dat feest viel op het donkerste moment van het jaar in hartje winter. Vanaf het jaar 354 na Christus, toen het christendom de officiële godsdienst van de Romeinen was geworden, werden zonnefeest en Christusfeest in elkaar geschoven. En dan is er nog 1 die ik noemen wil, en dat is dat 25 december zou zijn gekozen omdat de heidenen rond deze periode het 12 dagen durende Joelfeest vierden. En tijdens dat feest, 12 dagen lang, werd onder andere de god Saturnus geëerd. En 25 december was de verjaardag van de Griekse god Mithras. En tijdens het Yulefeest haalden de heidenen groene twijgjes in huis en lieten ze lichten branden met als bedoeling boze geesten af te weren. Dit zou dan ook de oorspronkelijke herkomst van de hedendaagse kerstboom zijn. En wat de bewering dan is, dat christenen zouden er toen ervoor gekozen hebben om een bestaand heidensfeest over te nemen en te veranderen in een feest waarin zij de geboorte van Jezus kunnen vieren. Het christendom begon daarna traag het heidendom te vervangen en andere betekenis te geven aan een feest dat al bestond. En dat ging zich verspreiden over de wereld. Dus, als dat zo is en de datum is niet bekend en de Bijbel zegt niks over kerst, en het eventueel een heidense oorsprong zou hebben, en het lijkt niet onwaar te zijn dat dat ook een element daarin speelt, dus mag ik als christen kerst vieren? Of juist niet. En daar verschillende meningen over. De Bijbel zegt niets over kerst of een aparte dag om de geboorte van Jezus Christus te herdenken. Om te vieren dat Hij als mens naar de aarde is gekomen. Er is geen bevel in de Bijbel om kerstdag te houden. Maar nergens aan de andere kant is er iets dat aangeeft dat we kerst niet mogen vieren. Als 25 december werkelijk een heidense oorsprong heeft, is het dan verkeerd dat christenen ervoor gekozen hebben om aan die dag een andere wending, een andere invulling, een andere betekenis te geven? Namelijk een dag waarop christenen herdenken de specifieke komst van Jezus naar de aarde, zijn geboorte als baby. Romeinen 14 vers 1, daar staat, en ik wil tijd geven om het op te zoeken, Romeinen 14 vers 1. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. Vers 5. De een beschouwt bepaalde dagen, bijvoorbeeld kerst, als een feestdag. Voor de ander zijn alle dagen gelijk. Laat iedereen zijn eigen overtuiging volgen. Wie een feestdag viert, doet dat om de Heer te eren. Vers 10. Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster? Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster? Met andere woorden, op de mening, de overtuiging die de ander heeft. Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan. Ik ben me bewust, Hebreeën 13 vers 17 komt vaak in mijn gedachten naar boven, en niet zozeer aan wat het zegt aan de kudde, maar wat het zegt aan mij als een herder van de kudde. Dat ik voor elk woord en elke daad, dat ik hier, maar ook persoonlijk in mensenleven spreek, verantwoording zal moeten afleggen. Ook voor wat ik vanochtend hier verkondig over dit onderwerp. En ik weet dat ik voor de rechterstoel van God zal staan. Niet of ik wel of niet in de hemel mag komen, maar voor de woorden die ik gesproken heb, voor de daden die ik niet gedaan heb, die God van me wilde, voor niet luisteren naar waar hij mij heen wilde zenden of juist niet naartoe wilde dat ik ging. Ik ben me daarvan bewust. En het is belangrijk dat we allemaal ons bewust zullen worden voor de woorden die we spreken. Ik heb een paar onderwerpen. Jullie zullen misschien zijn achtergekomen. Ik heb een aantal weken, in de afgelopen 3 maanden heb ik heel weinig hier gesproken. En dus zijn er dingen die bouwen op van preken, die kunnen komen. Die zitten hier, er zitten verschillende buns in de oven. Maar op een andere manier. En een van dit is hoe krachtig woorden zijn. Onze woorden zijn zo krachtig. En sommigen van ons zijn daar gevoeliger voor dan anderen. Sommigen van ons hebben de neiging om het mensen naar de zin te maken. Sommigen van ons willen er alles aan doen om geen aanstoot te veroorzaken. Zo zijn we allemaal verschillend. En ik ben me bewust, van de week zei iemand tegen mij, en deden dat op een liefdevolle wijze, denk ik, voel ik, maar zei, laat jij je niet te veel beïnvloeden door de wetticisme van deze regio, deze stad. En ik zei, nee. Maar ik ben daarover na gaan denken en omdat ik een gevoelsmens ben en omdat ik graag mensen het naar de zin wil maken en niet onnodig aanstoot wil veroorzaken, helemaal geen aanstoot, maar soms gebeurt dat zo. Als je een bewuste keuze maakt voor Jezus, nemen sommige mensen daar aanstoot aan. En toen dacht ik, ja, maar er zit een kern van waarheid in. Ik stond vanochtend hier te zingen en het tweede lied, en ik denk dat ik graag zou willen afsluiten met dat lied, Dit is Liefde. En ik stond daar en ik begon een beetje te huppelen. Het is lang geleden. En dat kwam niet alleen door mijn enkel. Maar het komt om wat mensen in het begin zeiden toen ik hier kwam. En een beetje danste. En ik weet ook niet precies hoe het kwam en wat bedoelde, maar vorige week in januari was ik op een verjaardag van een vriend van mij. En hij zei tegen me dat ik veranderd was en ik ben veel rustiger geworden. En daarbij denk ik dat hij bedoelde van, ik hou me in met wat God door mij wil uitlaten. En daar ga je dan over nadenken. En dan ben ik gevoelig voor het oordeel van andere mensen. In plaats van weer terug te komen naar Hebreeën 13 vers 17 onder andere. Waar staat dat ik aan God verantwoording moet afleggen. En in een zekere zin wil ik dat ook doen aan mensen. En ik probeer mijn best te leven dat ik dat doe aan allereerst onze oudsten. Maar ik ben me bewust en was me ook bewust van dit onderwerp. Want de oudsten gaven mij deze taak. Jan Willem die vlucht naar Apeldoorn. Harold die vlucht naar zijn veilige cabine in de trein. En Max zegt, ik ben de oudste onder jullie. Jij gaat het doen. Jij luistert naar mij. Dus, hier ben ik. Maar weet, wie ben ik en wie ben jij een oordeel te vellen over je broer of zus? Wanneer hij in alle oprechtheid Gods wil voor dat onderwerp, voor zijn keuze, brengt bij de Heer. Als de Bijbel duidelijk het anders spreekt, dan is het een andere kwestie, dan mogen we mensen daarop aanspreken. Het advies van Paulus hierin is eenvoudig. Het is niet verkeerd om deze speciale dagen te vieren. Het is ook niet verkeerd om deze speciale feestdagen niet te vieren. Maar wat je ook besluit te doen, wees volledig overtuigd in je eigen geest. Het grootste gevaar, geeft Paulus hier aan, is niet dat we falen om een speciale dag te vieren, of dat we een speciale dag juist wel vieren, die zelfs een oorsprong heeft in de heidense wereld. Het grootste gevaar is dat we elkaar veroordelen in zaken waarin God ons de vrijheid en de ruimte geeft om keuzes te maken. En die misschien niet overeenkomen met de keuzes die anderen maken. God zelf is onze rechter en alleen Hij kent de bedoeling van ons hart. Colossense 2, graag samen lezen. Colossense 2 vers 16. Laat niemand je iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen. Of nieuwe maan en sabbat. Dit alles is slechts een schaduw van wat komt. De werkelijkheid is Christus. Laat je niet veroordelen door mensen die opgaan in zelfvernedering en engelenverering. En die zich verdiepen in visioenen of zich laten voorstaan op eigen bedenksels. Zulke mensen richten zich niet naar het hoofd, namelijk Jezus Christus, puntje, puntje, puntje. Dan Galaten 5. Ik ben ook een aantal weken bezig te lezen over en me te verdiepen in het onderwerp wet en genade. En vooral ben ik bezig dan in stukken Romeinen en dan Galaten brief. En het is pittig. Het is pittig. Maar ik ben heel blij. En de laatste weken wat mij telkens weer, en vanochtend dacht ik daar toen ik daar stond en het gevoel had dat ik wilde dansen, maar we zongen over vrij. En als we vrij zijn, dan gebeurt er iets. En er staat, Paulus zegt in hoofdstuk 5 van 1, vers 1 van Galaten, hoofdstuk 5, vers 1, Christus heeft ons bevrijd. Waarom? Opdat wij in vrijheid zouden leven. Ook op dat terrein. En soms en moet ik denken aan in deze studie, dan denk ik ook, want ik wil een keertje erover preken ook, hè, de wet en de genade enzovoort. En dan denk ik van een gevangene die wordt vrijgelaten uit de gevangenis. Hij is er jaren in geweest. Hij is gewend om die patroon te doen. Hij is gewend om te zeggen, ja meneer, nee meneer. Dat was vroeger zo. En misschien in andere landen nog zo. Maar hij komt uit de gevangenis. Het was verschrikkelijk. Hij kon niet doen wat hij zelf wilde. Het werd voor hem bepaald. Hij was als een robot die dat deed. Gevoelens waren opzij geschoven. En zo komt hij. Nu zeggen ze, komen ze naar hem toe en zeggen, meneer, die 25 jaar zit erop. U bent nu een vrij man. Ze doen zijn pyjamapakje uit en alles. Ze nemen zijn blik eetgerei weg, alles. En hij gaat naar buiten en hij staat daar. En ze zeggen nog, gedag meneer, terwijl hij eruit gaat. En daar staat hij dan. En dan komen ze langs en zeggen ze, zit je nog in de gevangenis? Nee, ik zit vrij. Ik ben vrij. Hier, bewijs, ik ben vrij. Maar hij blijft daar staan. En na een dag of twee, hij ging daar slapen om Heining en zo. Maar na een dag of twee zeggen mensen, maar je bent vrij, je mag weggaan hier. En dan gaat hij, naar een huis, want de familie is er niet meer. En hij gaat ergens naar een huis en hij begint precies te doen, 4 uur opstaan, zijn oefeningen doen, want dan moest hij daar doen. En dan moest hij een rondje gaan lopen en toen moest hij gaan onkruiden. Of is het goed? Onkruidwieden. En dat gaat hij allemaal doen. En dan zegt een buurman van hem, jongen, waarom doe je al dat soort van dingen? Waarom trek je elke keer een soortgelijk pyjamapakje aan? Je bent toch vrij? Ja, ik ben vrij, hier is het bewijs. Maar hij leeft niet als een vrije man. En hier zegt Paulus, Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven. Houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. En dat gebeurt mij vaak, dat ik weer een slavenjuk oppak. Dat ik terugga naar het oude patroon van een gevangene in plaats van een vrijgelatene. Vers 13, broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Dat is waarom Jezus in eerste instantie naar de aarde gekomen is. Om ons vrij te maken. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen. Dank voor jullie vrijheid. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Iemand die vrij is, die wil anderen dienen in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak. Heb uw naaste lief. Je hoeft je niet druk te maken om wat er allemaal in de wet staat. Heb de Heere je God lief met heel je hart, ziel, verstand en kracht. En daarnaast elkaar lief. En laat je leiden door de geest en dan zal je gewoon vanzelf de wet vervullen. Maar dan is het niet een zware juk. De manier waarop we kerst vieren komt neer op afgoderij wanneer we iets anders in de plaats van God plaatsen. Wanneer we de cadeautjes geven en het eten en drinken en de decoratie en zelfs familie belangrijker achten dan Jezus Christus zelf. Voor heel veel christenen is kerst een prachtig moment om de geboorte van Jezus te vieren. We vieren deze dag met dankbaarheid. We zijn dankbaar dat God ons zo heeft lief gehad dat hij zijn zoon zond naar de aarde. Om mens te worden, om te gaan sterven aan het kruis. Dat hij hem uit de dood opwekte, zodat wij vrij mochten zijn. En leven zoals God dat bedoelt. Het maakt niet uit wat de exacte datum van de verjaardag van Jezus niet precies weten. En weet je, ik geloof ook niet dat het 25 december is. Er zijn 2 theorieën van wanneer het wel zou kunnen zijn. September of april. Want de herders zouden niet in de wintermaanden hebben gelegen in het veld. Maar weet je, ik maak me daar niet druk om. Ik vier het feit dat Jezus naar de aarde gekomen is. En wat ik belangrijk vind, belangrijker dan al die argumenten, is dat ik Jezus Christus als mijn persoonlijke verlosser ken. En dat ik weet dat mijn naam staat geschreven in zijn boek. En ik wil vieren. En dat doe ik de hele jaar door, dat horen we de hele jaar door te doen. Dat Jezus gekomen is, dat laat me denken weer aan de liefde van God. Dat toont mij de genade van God. Dat biedt mij weer hoop. Dat wat hij beloofd heeft, hij waarmaakt. En dat zal hij dan ook doen met de dingen die nog niet waargemaakt zijn. Vriend en vijand, weet dat Jezus heeft geleefd. Joodse tijdgenoten, heidense tijdgenoten, zelfs Mohammed bevestigt dat Jezus heeft geleefd. Christenen geloven in een God die werkelijk als een mens naar de aarde gekomen is. Die geboren is uit een maag in Bethlehem. Christenen geloven in de Heer die werkelijk geleefd heeft en die nu nog leeft en die komen zal. Het belangrijkste, zoals ik zei, is dat we hem kennen. En dat we toe-eigenen wat hij gedaan heeft toen hij naar de aarde is gekomen. En maakt het dan uit dat we een bepaalde dag in het jaar hebben zoals kerst? Nee. Maakt het uit dat we Pasen vieren of Goede Vrijdag in het jaar? Nee. Maar we hebben er wel voor gekozen, en de geschiedenis leert ons dat ergens is er misschien een mengel moest ontstaan, maar we hebben ervoor gekozen om een specifiek moment elk jaar gewoon weer ons te herinneren aan dat. En wij christenen willen die dag gebruiken, dit kerstdag dan gebruiken. De wereld maakt er een drukte van. De Lidl verandert de naam van kerst naar feestmaand, of wat ook al, hoor ik. En anderen zien het hun kans om geld te verdienen. En anderen zeggen van, het is een rottijd van het jaar. Ik voel me eenzaam, alleen, ik heb geen vrienden. Iedereen praat. En anderen zeggen van, ik zou graag een cadeautje willen hebben. En gaan over de top. Maar de reden waarom we cadeautjes geven, als we dat al doen, is omdat wij genadig willen zijn zoals hij genadig is geweest om ons zijn zoon te geven. En dan gaat het niet om die dingen. Het is mijn bedoeling en ook niet de oudste bedoeling. Wij hebben erover gehad of we het moeten afschaffen of niet. Maar omdat het elke jaar weer terugkomt en sommige mensen daarover struikelen, willen we vanochtend het duidelijk maken dat wij als gemeenten vieren wel kerst. En als het ons eigen gebouw was en we konden het een beetje aankleden, dan zouden we dat ook doen. Maar dat is ons eigen gebouw niet. Niet omdat we heidense praktijken willen. We willen ons focussen op het feit. En ik hoop dat er een moment zal komen dat de wegwijzer rond die tijd iets gaat doen dat zo groots is om anderen te willen bereiken met het evangelie in plaats dat we naar binnen gericht zijn. We zijn bezig met dingen. We doen stappen zoals we ons voelen door Gods geest geleid. Maar wat zou het fijn zijn als we nog meer naar buiten kunnen gaan. En kerst gebruiken, een feest dat de wereld viert, dat ze dronken bij worden, dat het gaat om alcohol en allerlei vrijheden die niet getuigen van de vrijheid die Christus geeft. Als wij dan zeggen, maar er is een andere kant en wij willen jullie die kant laten zien. En dat is dat wij geloven in een God die ons zo lief heeft gehad en jou ook zo lief heeft dat hij zijn zoon naar de aarde is gekomen. Wij respecteren degenen die hier zitten die er anders over denken. Dat mag. Dat mag. En het is niet dat ik vanochtend hier sta om iedereen te overtuigen van dat kerst wel gevierd mag worden. Ik hoop duidelijk te maken vanochtend dat kerst gevierd mag worden. En wij kiezen ervoor om dat te doen. En respecteren anderen die dat niet willen. Dat is prima. En je hoeft er ook niet bij te zijn met kerst. Slaap lekker uit. Soms zou ik dat ook willen. Slaap lekker uit. Maar als het een principieel iets is, dan moet je je afvragen of dit de gemeente is waar God je wil hebben. Want als je elke keer daarover gaat struikelen en mensen gaat proberen te overtuigen, en wat doet dat? Het brengt onrust en ook het brengt in twijfel de geloofwaardigheid van de oudsten. En jullie die uit andere kerken komen en die geworsteld hebben met dingen zoals de doop in die kerk waar je vandaan kwam, of met het systeem waar het in gaat, weet dat ik persoonlijk tegen een aantal van jullie gezegd heb, van maak het de mensen daar niet moeilijker, Ga niet onrust stoken doordat jij je overtuiging van de doop in de Heilige Geest en tongentaal gaat proberen te forceren daar. Ga liever netjes weg, rustig. Het is moeilijk om zo'n hele systeem te gaan veranderen. Nou zeg ik niet dat wij ook een hele systeem hebben. Maar ik zeg altijd tegen mensen, al onze woorden moeten zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Laten we elkaar opbouwen. En als het echt een principieel is en je echt erover struikelt, dan moet je de Heer afvragen, is dit de plaats waar ik moet zijn? En even goede vrienden. Misschien komt er dan een gemeente in Arnhemberg. De kerstloze gemeente. Ik geloof het niet, want dan zijn er weer andere dingen. Elke gemeente heeft wat. En ik wil niemand... Ik hoop dat jullie ook de lichtheid... Ik probeer het. Ik heb vanochtend speciaal ook gevraagd dat de groep voor me bad. Want ik zei, ik ga een bevoelig onderwerp. En hoor alsjeblieft dit. Ik sta niet hier te proberen om je te overtuigen om onze mening daarover in te nemen. Echt niet. Ik wil respecteren, dat heb ik ook tegen mensen gezegd, die bij mij komen en over kerst en dat we niet goed bezig zijn. En dat ik zeg van, dat is jouw mening, ik respecteer het. Maar ik heb ook gezegd, respecteer dan ook onze mening. En laten we focussen op de dingen die belangrijk zijn.